We gaan naar Psalm 37. Psalm 37 dat we vandaag gaan lezen. Amen. Ik weet niet hoeveel is het, de zesde psalm dat we zien, of de zevende psalm, ik weet niet meer juist waar we zitten. Vrijdag was het normaal, de eerste vrijdag van de maand voor gebed, maar ik zou die graag verzetten naar volgende week, de tiende. Het zal minder druk zijn, althans voor mij. en dan kan ik er zeker geraken. Vrijdag wordt het moeilijk. Maar dus gebedsavond, volgende week vrijdag de tiende. Volgende week zondag komt ook broeder en zuster Calhoun, de missionaries, de zendelingen van Nederland. Zij wonen in Dordrecht. En hij komt, wel, ze komt samen. Hij komt voor ons spreken. Amen. Dus kom zeker af. Zet in je kalender 12 december. Ik heb het al in de chat gezet. Halleluja. Laten we een goede tijd hebben samen in de Heer. Amen. Dus Psalm 37. We hebben al verschillende psalmen gezien om u nog een kort overzichtje te geven. Voordat ik aan die studie begon. Oké, dat is beter. Voordat ik aan de studie begon van de psalmen, wist ik eigenlijk niet dat er zoveel verschillende soorten psalmen waren. Ja, dat die waren gecategoriseerd in verschillende typen van psalmen. Je hebt de vreugde psalmen. Dat zijn psalmen die, waarin vreugde, dank, prijs en aanbidding overvloedig in voorkomt. Je hebt de koningspsalmen die van profeets aard waren, die eigenlijk altijd werden gezongen, want psalmen zijn eigenlijk liederen die moesten worden gezongen, waar dat eigenlijk ook een muziek, een deuntje en een melodie bij hoorden. En die psalmen werden dus eigenlijk als dank, als prijs, als lof, als zang tot Heer gericht. Dus je had vreugdepsalmen, je had koningspsalmen, die gingen dan waarschijnlijk elk jaar gezongen worden tijdens de inhuldiging, tijdens Koningsdag. Dit als ter herinnering van David, de koning, en de belofte van God aan David en zijn nageslacht. Wat uiteindelijk allemaal profetisch. Momentje. Waar uiteindelijk allemaal profetisch is uitgekomen in Jezus Christus. Dan hebben we de vertrouwenspsalmen. Dat zijn psalmen zoals de herderspsalm, psalm 23. Waarin de schrijver zijn vertrouwen in de voorzienigheid van God uit. We hebben klaagpsalmen gezien. Amen. Psalmen met allerlei vraagtekens. We hebben boetepsalmen gezien. Dat waren liederen zoals vorige week, waarin dat er een enorme berouw is, waarin dat er een afstand kan gedaan worden van zonde en onrecht, waarin dat men zijn eigen zwakheid beleidt ten opzichte van een perfecte God. En wie is er de echte gelukkige in deze wereld? Is hij wiens zonde, hij of zij wiens zonde zijn vergeven. Amen. We hebben dat vorige week gezien, de boetepsalm. Ik vond een heel interessante psalm. En hoe dat de schrijver van Romeinen die ook aanhield of quoteerde in het Nieuwe Testament. Dat was Paulus, de schrijver van Romeinen. Maar vandaag psalm 37. En dus psalm 37 kan men klassificeren, en deze hebben we nog niet gezien, als een wijsheidspsalm. Ja, een wijsheidspsalm. Is eigenlijk een psalm die veel similariteiten, overeenkomsten, vertoont met spreuken. En je zult direct wel zien, als je de spreuken al eens hebt gelezen, dan zie je heel veel overeenkomsten met psalm 37. Hij zou evengoed terecht kunnen in het boek van spreuken. En het wordt dan ook genoemd een wijsheidspsalm. Trouwens ook wat opmerkelijk is, die psalm heeft het patroon van een acrosticon. Ik kan mijn eigen geschrift niet meer lezen, zeg. Het heeft een patroon van een acrostichon. En wat dat wil zeggen is dat om de twee verzen begint elke vers met een nieuwe letter van het Hebreeuwse alfabet. Ja, dus als je het dan vertaalt naar ons, hè, onze A, B, C, D tot en met Z, zou elke nieuwe strofe beginnen met de volgende letter in het alfabet. Dat is een opmerkelijk iets, maar dat gebeurde wel eens meer in de psalmen. Dat is ook een literair opzet. Ja. En we zullen even lezen. Psalm 37, vers 1 tot en met 40 van David. Erger je niet aan slechte mensen. Wees niet jaloers op wie kwaad doen. Zij verdorren snel als gras, zij verwelken als het jonge groen. Vertrouw op de Heer en doe het goede. Bewoon het land en leef er veilig. Zoek je geluk bij de Heer. Hij zal geven wat je hart verlangt. Leg je leven in de handen van de Heer. Vertrouw op Hem. Hij zal dit voor je doen. Het recht zal dagen als het morgenlicht, de gerechtigheid stralen als de middagzon. Blijf kalm en wacht op de Heer. Erger je niet aan wie slaagt in het leven, aan wie met listen te werk gaat. Wind je niet op, laat je woede varen. Erger je niet, dat brengt maar onheil. Slechte mensen worden verdelgd. Wie hopen op de Heer, zullen het land bezitten. Nog even en verdwenen is de zondaar. Je kijkt waar hij is, maar vindt hem niet. Wie nederig zijn, zullen het land bezitten. En gelukkig leven in overvloed en vrede. De zondaar belaagt de rechtvaardige met een grijns op zijn gezicht. Maar de Heer lacht hem uit en ziet de dag al van zijn ondergang. Zondaar strekken hun zwaard en span hun boog om zwak en armen te doden, om af te slachten wie eerlijk hun weg gaan. Amen. Vers 15. Maar het zwaard dringt in hun eigen hart en hun bogen worden gebroken. Beter het weinige dat de rechtvaardig heeft dan de rijkdom van talloze zondaars. De macht van de zondaars wordt gebroken, maar de Heer zal de rechtvaardige steunen. Amen. De Heer trekt zich het lot van... Oké, ik ga eventjes wachten hier. We gaan eventjes terug. Want het is nou redelijk veel om te lezen, maar we gaan het een beetje opsplitsen in verschillende delen. Dus u hebt misschien al een thema herkend van deze psalm. Of van hetgeen ik nu juist heb gelezen, wat denk je is zo wat het thema? Of welk motief vind je terug in hetgeen dat we tot hiertoe hebben gelezen? Ja, moeder?
Het gaat over rechtvaardigen en
zondaars. Ja. Amen. Ja, inderdaad, hè, er wordt veel gesproken. En het begint al in het begin, hè, vers 1. Hè. Erger je niet aan de slechte mens, wees niet jaloers op wie kwaad doen. Het gaat eigenlijk over, het thema is zo de goddelozen en hun toekomst. Hè. Wat gebeurt er met de goddelozen? Wat gebeurt er met de rechtvaardigen? En dus eigenlijk de vraag die je kan stellen is, waarom is deze psalm geschreven? Is... Omdat er in die tijd, toen David deze psalm schreef, had men natuurlijk nog niet zoveel wijsheid. Ja, men had nog niet de geschriften zoals wij ze allemaal hebben. Je moet even denken, in de tijd van David was er nog geen echt mooi gebundeld Oud Testament. Dat samen bijeengebundeld was, gekopieerd, geschreven in ieder zijn taal. Nee, ze hadden misschien kopieën van de wet. Ja, op wat dat was geschreven was dan waarschijnlijk op perkamentvellen en zo verder, dus die waren heel schaars. En veel hadden ze dus eigenlijk nog niet. Ze wisten wel af van de wet en ze wisten als je houdt aan de wet van God, dan gaat het goed. Hou je niet aan de wet van God, ben je ongehoorzaam, dan gaat het slecht met je. Ja, dan komen de vloeken van God over je heen, hè. Dat is de zegen en de vloek. En dus ontstond er al wel eens de vraag, of het dilemma, zal ik maar zeggen, van waarom gaat het zo goed met zij die slecht doen in de wereld? Ja? Als je het concept hebt van een God die bij het minste slecht direct bestraft. Als je dat concept hebt van de God die meteen direct ingrijpt in de levens van mensen. Als je alles gaat toeschrijven aan wat slecht is, dat zijn de vloeken, alles wat goed is, dat zijn de zegeningen. Dan ga je inderdaad die vraag wel eens vroeg of laat in je op voelen komen van waarom gaat het goed met slechte? Hoe komt het dat de goddelozen zo voorspoedig zijn? Hoe komt het zij die nog aan het gebod van God storen, zij die niets met God inzitten, die zich niet tot God keren, die niet op hem vertrouwen, die hem niet aanroepen. Hoe komt het dat zij het zo goed doen in deze wereld? Iemand die vraag al eens gesteld? Amen. Iemand al eens misschien die vraag voelen opkomen? Ja, dat is goed. Ja, inderdaad, die vraag kan inderdaad komen. En dat kan u verleiden om daar aanstoot aan te gaan nemen. Amen. Het kan u gaan verleiden als je dat beeld hebt van die God, maar dat beeld is onjuist. Ja? Als je in het Oude Testament leefde, kon je misschien wel verleid worden met dat beeld. En kon je dan misschien wel inderdaad, als je de genade van God niet kent, en je kent het Nieuw Testament niet en je weet niet dat hij gekomen is. Amen. Om iets nieuws in te leiden, om ons een nieuwe identiteit te geven. En zoals Jezus heeft gezegd, de zon komt op voor de rechtvaardige en de onrechtvaardige. Amen. De regen valt op de rechtvaardige en de onrechtvaardige. God kijkt naar deze wereld. Amen. En er komt een oordeel. Maar zolang je dat oordeel nog niet ziet, moet je vertrouwen op de Heer en het goede blijven doen. Amen. De verleiding was, kijk, al die mensen die doen slecht, die zijn goddeloos en het gaat daar goed mee. Waarom moet ik mij houden aan het rechtvaardigen? Waarom moet ik mij houden aan het goede doen? Waarom moet ik mij houden aan die wet als ik zie dat anderen het slechte doen en ze komen er blijkbaar mee weg en zij stelen en ze bedriegen en ze worden rijk en ze hebben goede levens? Maar dat is allemaal verleidingen, leugens van de duivel. En David is hier eigenlijk, in Psalm 37, is hij eigenlijk Matteüs 5 aan het schrijven. Matteüs 5, hè, de zaligsprekingen, de Beatitudes, hè, zoals je in het Engels kent. Hè. Zalig zijn de armen van geest, zalig zijn de treurenden, zalig zijn zij die dorsten naar gerechtigheid, zalig zijn de zachtmoedigen, de barmhartigen, de zuiveren van hart, zij die vervolgd worden, al die hè, zaligsprekingen. Eén daarvan komt letterlijk hier terug in Psalm 37, vers 11 trouwens. Wordt letterlijk gequoteerd in Matteüs 5 en 5, we zullen daar straks naartoe gaan. Maar eigenlijk is dit een beetje een blauwdruk van hoe de attitude moet zijn voor iemand die wil behoren tot het koninkrijk van God. En dat wil zeggen, neem niet zelf het recht in handen, neem niet zelf het heft in handen. Blijf doen wat de Heer van je verlangt. Zoek je geluk bij de Heer, hij zal geven wat je hart verlangt. Dus het wordt hier, deze psalm is geschreven als tegen, moet ik zeggen, tegenwerking tegen de verleidingen en de invloed van de krachten van de duisternis. Die willen verleiden met rijkdommen en met het succes van de goddelozen. Wel, David geeft ons duidelijk aan, er is een strijd tussen goed en slecht, maar blijf aan de kant van het goede, want je zal uiteindelijk wel de redding van de Heer zien. Amen. De goddelozen zullen verdorren als gras. Maar de rechtvaardigen zullen de aarde bezitten. Zullen het land bezitten. Amen. Dank u Jezus. Daar ga ik het dus eigenlijk over. David doet hier eigenlijk een beetje uit de doeken over de goddelozen. Hij zegt, maak u geen zorgen over de goddelozen. Erger je niet aan hun. Dat is een goede tip, die kunnen wij ook meenemen. Amen. Halleluja. Wat toen gelde, om u niet te ergeren aan de goddelozen, geldt vandaag nog 100 keer zoveel. Zeker omdat wij nog beter weten. Wij ervaren beter. Wij leven onder een beter verbond. Amen. We weten dat we ons niet moeten ergeren aan de goddelozen, maar dat we er zelfs medelijden voor moeten hebben, want ze weten niet wie dat ze dienen. Ze dienen hunzelf, ze dienen de vijand. En uiteindelijk zullen ze de dood krijgen. Amen. Dus maak u geen zorgen over de goddelozen. Erger niet aan hun. Hun loon komt wel. Maar verheug u ook niet om hun loon, want we leven nu in het Nieuw Testament. Amen. Maar ween om hun. Heb medelijden met hun. En probeer hetgeen dat wij hebben gekregen over te brengen naar de goddelozen. Probeer uw rechtvaardigheid die je hebt ontvangen van de Heer door te geven. Amen. Halleluja. Natuurlijk, je kan dat niet doorgeven, rechtvaardigheid. Maar je snapt wat ik bedoel. Het goede nieuws doorgeven. Amen. Momentje, met de camera is het geval. Oh, hier is het tussen. Voilà. Oké, hier zien we nog. David zegt ook, wees niet jaloers op de goddelozen. Ja? Wees niet jaloers op wie kwaad doen. Amen. Dat kan inderdaad soms opkomen, wij als christenen. Jezus heeft er zelfs iets over gezegd, over hoe dat de wereld soms de zaken beter voor, die hebben het beter in orde. Het is alsof ze rijker kunnen worden, omdat ze de trucjes en de interne dingen kennen en ze gaan over lijken en zo verder. Maar we mogen er niet jaloers op zijn, alsof het lijkt dat ze rijker zijn, alsof ze succesvoller zijn. Amen. We mogen er niet jaloers op zijn, want de rijkdom die wij bezitten, een relatie hebben. Amen. God kennen. In al zijn wijsheid, in al zijn liefde en genade, amen. Het gaat veel hoger, gaat heel veel verder en dieper dan wat de goddelozen denken te kennen. Amen. Dus wees niet jaloers, is wat David zegt. En ook ergens verder zegt David, volg het pad niet van de goddelozen, maar het pad van de rechtvaardigen. Amen. Wordt bevolen door de Heer. Het wordt uitgestippeld door de Heer. Volg niet het pad van de goddelozen. Zij volgen hun eigen buik, hun eigen wil. Amen. Hun eigen weg. Maar volg het pad dat wordt uitgestippeld. Amen. De weg die gemaakt is. De waarheid en het leven. Dat is Jezus Christus. Amen. David in deze psalm maakt ook duidelijk dat de Heer oordeelt op tijd. Amen. Het recht zal dagen als het morgenlicht. De gerechtigheid stralen als de middagzon. Blijf kalm en wacht op de Heer. Amen. Erger niet aan wie slaagt in het leven, aan wie met listen te werk gaat. Wind je niet op. Laat je woede varen. Erger niet, dat brengt maar onheil. Slechte mensen worden verdeeld, maar wie hoopt op de Heer zal het land bezitten. De Heer oordeelt op tijd. Wij worden opgeroepen om kalm te blijven en te wachten op de Heer. Want nog even en verdwenen is de zondaar. Je kijkt waar is, maar vindt hem niet. Zie, hij wil duidelijk maken, niet dat je nors of kwaad jaloers moet zijn op de zondaar, maar hij maakt hier maar duidelijk, er is een verschil tussen de zondaar en de rechtvaardige, tussen de goddelozen en zij die de Heer toebehoren. Amen. De ene zal verdwijnen, maar de andere zal uiteindelijk blijven. En David bedoelde over het land. Hè, wie nederig zijn, zullen het land bezitten en gelukkig leven in overvloed en vrede. David bedoelde dat letterlijk. Ja, hij heeft het hier over een letterlijk land. Ja, hij zegt deze wijsheidspsalm eigenlijk ook een beetje als een profetische psalm, want het land, toen dat David dit schreef, was waarschijnlijk nog niet helemaal in bezit genomen. En we hebben het over het beloofde land. Ja? Wij hebben het nu over een ander land. Ja? Wij hebben het over het koninkrijk van God. Hè? Dat is ons beloofde land. Dit was een voorafschaduwing. Wat David hier allemaal zit te zeggen. Naar Jezus zijn koninkrijk. En Jezus begint zijn koninkrijk trouwens ook in te luiden met de zaligsprekingen. De Beatitudes. Maar daar gaan we straks nog eens even naartoe. Maar dus, het land bezit hier David. was letterlijk aan het zeggen, mannen, wees geduldig. Kijk, het kan zijn dat er nu andere groeperingen, goddelozen, zoals de Amorieten en de Canaanieten en al die Ieten die daar ergens nog land aan het bezitten waren en de Filistijnen. Hè. Het lijkt alsof zij aan het winnen zijn, maar nog even en ze zijn verdwenen. Je kijkt waar is, maar vindt hem niet. Maar wees nederig. Amen. En we zullen het land bezitten. En gelukkig leven in overvloed en vrede. Hij is hier simpelweg een beroep aan het doen op de belofte van de Heer die hij kon vinden in de wet van Mozes. Amen. De wet van Mozes die zei van, ga, wees moedig. Ga met mij, hou je aan mijn woord en je zult het land in bezit nemen. Er zal vrede zijn aan alle kanten. Amen. En David bouwt daar op voort. Dit is een bemoediging. Ze moet, misschien een wijsheidspsalm wordt hem zo genoemd, maar misschien moeten ze een bemoedigingspsalm noemen. Amen. Maar het bemoedigt ook ons. Wij bezitten een land. Als je in Christus bent, bezit je, halleluja, of ben je deel, maak je deel uit van het koninkrijk van God, ons beloofde land. Dit is een relatie met God. Dat is gezeten zijn met hem in de hemelse sfeer. Dat wil zeggen, halleluja, dat je niet meer hoeft te ergeren aan de goddelozen, dat je niet meer jaloers moet zijn en dat je ze niet moet volgen, want we hebben iets beters. Halleluja. Wat David hier als een bemoediging geeft, amen, is voor ons een realiteit. Dank u, Jezus. Blijf kalm, zegt hij. Wacht op de Heer. Halleluja. Zijn oordeel komt op tijd. Dat geldt ook voor ons vandaag. We zien, het lijkt alsof inderdaad de goddelozen het aan het overnemen zijn. Snap je? He, en we geraken soms in paniek. En we denken dat de Heer precies niks aan het doen is. Van, allee, komt er hier nu niks, het slecht is precies aan het zegevieren. Snap je? Juist zoals bij David waarschijnlijk ook heel veel stemmen waren in zijn tijd. Die zeiden van David, het kan niet gebeuren David. Het land innemen, dat gaat niet. Die Filistijnen zijn te sterk. De Amorieten ginder, de Canaanieten daar. Die reuzen, weet je nog die reuzen in het land? David is niet, het is niet mogelijk. Maar David dacht, ja maar wat ik heb gedaan met die ene reus, hè? En er zijn er misschien nog over. Amen. Maar die gaan we ook klein krijgen. Het enige wat wij ons moeten focussen, is ons rechtvaardig houden voor de Heer. Amen. Wij moeten ons focussen op het goede blijven doen. Ja? Het kan zijn dat het lijkt dat het niet vooruit gaat. En succes beleef je niet van de ene dag op de andere. Het is een proces. Het heeft tijd nodig. Amen. En het moeilijkste is die tussentijd, hè? Het begin van je training en vruchten zien van je training. Het is een moeilijk moment, die tussentijd. Ja? Maar het advies is steeds hetzelfde. Blijf verder gaan. Blijf het goede doen. Amen. Blijf kalm, wacht op de Heer. Waar heb ik dat gelezen hier? Ik heb het ergens gelezen. Dan moeten we blijven verder gaan. Nee, het was hier ergens. Maar. Hier. In ieder geval. Ja, sorry. Ondersteunen. Ah ja, vertrouw op de Heer en doe het goede. Doe het goede. Amen, vers 3. Vertrouw op de Heer en doe het goede. Halleluja. En je zal de vruchten wel plukken. De vruchten zullen komen, het resultaat zal komen. Hetzelfde met de algemene kerk over heel de wereld verspreid. Amen. Het kan soms zijn dat het slecht lijkt te gaan en dat er vervolging is en tegenstand. Maar laat dat de kerk niet afschrikken, want gezegend zijn zij die vervolgd worden omwille van het koninkrijk van God. Het is een element van een karakteristiek, een attitude van inwoners van het koninkrijk. Een attitude is dat zij niet bang zijn dat zij niet weglopen wanneer dat er tegenstand komt. Maar dat ze blijven doen datgene wat de Heere ons ingeeft om te doen. Amen. Blijven bidden, blijven aanbidden. Halleluja. Blijven opkomen voor rechtvaardigheid. Blijven, halleluja, verkondigen de goede boodschap. Dank u Jezus. Blijven hopen, blijven genadevol zijn, liefdevol zijn. En al die zaken die we elke week als we samenkomen horen. Amen. Dus, dat is het moeilijk in die tussentijd. Dat is zoals met alles in het leven. Als jij aan een op regime wilt gaan, je wilt wat kilo's verliezen, ja, dat heeft tijd nodig. Ja, je wilt een nieuw fitnessschema gaan beginnen, want het is zo lang geleden, je bent niet meer in vorm. Je wilt terug in shape geraken, dat heeft tijd nodig en in het begin doet dat pijn. En je lichaam strubbelt tegen en het zegt van ik wil opgeven, het is een te grote verandering. Hè? En in het begin zie je niet veel resultaat, het kan zelfs zijn dat je een beetje bijkomt. Ja, dat is meestal zo. Als je begint aan een nieuw fitnessschema en je begint er terug in te vinden, je begint meer te sporten. En de eerste week nadien ga je dan op de weegschaal staan en komt daar toch wel niet een halve of een kilo bij. En denk je van, heb ik al die heel die week hier gesport voor niks? Nee, dat is gewoon een kleine lichaamswijziging. Je zult wel zien, iedereen maakt ermee en daarna gaat het gewicht, als je blijft verder doen tenminste. Want sommige mensen zouden denken van, het is hier niet waard, ik geef op. Amen. Dat is zo ook met de Heer. Blijf verder gaan. Amen. Het is niet omdat er ineens tegenstand begint te komen. En je denkt van, malé, wat is dat hier? En ik dacht dat dit en dat ging gebeuren. Wel, je hebt misschien de verkeerde gedachte in gedacht. Het enige waarvoor wij zijn geroepen, amen, is niet om een rooskleurig leven te leiden. En dat God alles in orde gaat brengen voor ons. Dat is geen belofte van Hem. Het is wel een belofte dat Hij bij ons zal zijn. Dus als je zo in gebed naar Hem kan gaan, halleluja, en zeggen van, Heere, ik voel het nog niet. Ik weet niet waar je bent. Maar ik weet één ding. Je gaat me niet afvallen, je verlaat me niet. En ik blijf u opzoeken. En ik blijf met u praten en ik blijf u aanbidden. Ik blijf u danken en ik blijf het goede doen. Halleluja. Doorheen het goede en doorheen het slechte. En je zal wel zien wat er gebeurt. Want de Heere voorziet. Dat is ook wat we hier verder kunnen lezen. Ik zal even lezen. Dat hebben we al gelezen. Oh. Vers 22. Gods gezegenen zullen het land bezitten. De vervloekten worden verdelgd. Wie de Heer welgevallig is, mag zijn weg gaan met vaste tred. Al komt hij ten val, hij blijft niet liggen. Want de Heer, amen, richt hem op. Dus de Heer oordeelt op tijd. De Heer voorziet. De Heer richt u op. Ook al val je. Hij richt u op. Amen. Ooit was ik jong, nu ben ik oud. En nooit zag ik dat de rechtvaardige werd verlaten. Nooit zag ik zijn kinderen zoeken naar brood. Vers 25. Een ander detail dat David hier geeft over de rechtvaardige en hun God is dat hij, onze God, ons niet verlaat. Amen. Dank u Jezus. Zelfs toen in het Oude Testament was er een belofte. Hoeveel meer in het Nieuwe Testament? Hij is vol mededogen en leent uit. Elke dag voor zijn kinderen is hij een zegen. Het gaat trouwens niet over God. Het gaat over die rechtvaardigen. Ooit was ik jong, nu ben ik oud. Nooit zei ik dat de rechtvaardige werd verlaten. Nooit zei ik zijn kinderen zoeken naar brood. Het spreekt hier over de rechtvaardige. Dat hij vol, die bleef het goede doen. Hij is vol mededogen. Leent uit elke dag voor zijn kinderen zijn zegen. Dat is een karakteristiek van die rechtvaardige. Die wordt niet verlaten door God. Die staat hem bij. God voorziet in zijn behoefte. God geeft hem rust. God geeft hem leiding. Amen. Voor zij die hem zoeken enzovoort. Het zijn allemaal karakteristieken die hier worden aangehaald. Amen. Wie hem trouw zijn verlaat en niet, ze blijven voor eeuwig behouden. Maar het nageslacht van zondaars wordt verdelgd. Natuurlijk wordt hier nog steeds gesproken in Oud-Testamentse taal. Hè? Wie hem trouw zijn, verlaat hij niet. Maar Israël is hem niet trouw gebleven. We weten dat. Israël is hem niet trouw gebleven. Israël heeft de Heer verlaten. Heeft de Heer hun verlaten? Nee, nog straffer. Hij is gekomen. Wel, hij heeft ze in ballingschap gestuurd, ja, dat is waar. Maar hij heeft ze nooit alleen gelaten. Hij heeft ze teruggebracht naar Jeruzalem. En nog beter zelfs, hij is als mens gekomen. Terwijl de mens zelfs een zondaar was en God ontrouw was, is Christus voor ons gestorven. Als hij dat voor ons heeft gedaan toen we nog zondaars waren, hoeveel te meer nu dat we rechtvaardig door hem worden verklaard, hoeveel meer zal hij ons nu niet afvallen. Amen. Dus je moet oppassen om sommige psalmen niet eruit te gaan pakken. Je moet denken, dit is in de context van het oude verbond, ja? Dat op basis was van trouwheid. Ja, er waren gevolgen aan je trouwheid. Pas op, er zijn nu ook gevolgen aan je trouwheid, sowieso. Maar niet in de liefde van God. Amen. De liefde van God leert ons dat God trouw is. Jezus was trouw. Amen. Jezus was trouw aan de geboden. En omdat Jezus het heeft gedaan en wij geloven dat, worden wij rechtvaardig. Amen. Maar het is door die kennis dat maakt dat we trouw willen zijn aan God. Snap je? Omdat ik weet dat Jezus trouw was aan God voor mij. Hij deed dat voor mij. Doe mij dat inspireren om ook trouw te zijn. Niet uit angst of met een extrinsieke motivatie. Nee, dat is een intrinsieke motivatie. Snap je? Trouw zijn aan God moet een intrinsieke motivatie zijn. Wat bedoel ik daarmee? Ik bedoel daarmee, dat moet iets komen dat van binnenuit komt. Omdat je weet wat hij voor ons heeft gedaan. Amen. Maar dat mag niet komen van buitenaf. Met andere woorden, trouw blijven, want als je het niet doet, komt er straf. Dat is een extrinsieke motivatie. Ja, dat is de motivatie die de meesten onder ons kennen. Dat is de motivatie. Wel, soms heb je die motivatie nodig, hoor. Hè? Dat is de motivatie die de meeste leerkrachten in school nog altijd gebruiken. Hè? Van, als je dit niet doet, dan volgt er straf. Als je dat nu niet opschrijft, dan hebben we gevolgen. Acties en gevolgen. Maar meer en meer stappen we daarvan af als pedagogen en proberen we de leerlingen intrinsieke motivatie mee te geven. Met andere woorden, we proberen hun gedachten te veranderen, hun motivatiereden te veranderen. En de reden waarom dat ze bepaalde zaken zouden moeten doen, is hetgeen dat we hun willen aanleren. Ja, in mijn geval dan, hè. Vroeger kan ik zeggen, je moet sporten en als je niet meedoet in de sport, dan krijg je slechte punten. Ja, dat is een extrinsieke motivatie. Met andere woorden, oh, nu moet ik sporten, want anders krijg ik slechte punten. Oké, ik zal maar sporten. Maar ze hebben niet begrepen waarom dat ze moeten sporten. Nu moeten wij meer de kinderen aanleren dat sporten voor hun in het belang is voor een levenslange, hogere kans op een kwalitatief leven. Ja, al die benefits van fysieke activiteit gaan we ze nu aanleren, zodat wanneer ze uit school zijn, een intrinsieke motivatie hebben om te blijven bewegen. Dan is er geen amputante leerkracht meer die hun met slechte punten rond de oren gaat zwaaien als ze het niet doen. Maar als ze beseffen van eigenlijk is het wel goed, niet voor die punten, maar eigenlijk is het goed. Ja, voor mezelf en voor de anderen. En zie ik andere motivatieredenen. Amen. En als hetzelfde moet in de gemeente gebeuren. In de kerk. In het lichaam van Christus. Dat is ook wat het Nieuwe Testament heeft gedaan. Het Nieuwe Verbond. Jezus is gekomen om u een nieuwe identiteit te geven. Een intrinsieke motivatie. Om rechtvaardig te leven. Waarom? Omdat je anders gestraft gaat worden door God? Nee. Het is wie je bent. Je bent een inwoner van een nieuw koninkrijk. Je hebt een nieuwe identiteit. Je hebt een nieuw hart. Je hebt een nieuwe Heer. Halleluja. Die de weg is gegaan voor jou. En wanneer je in verbindenis leeft met hem, amen, dan vloeien die zaken daarvan zelf uit. Niet om de liefde van hem te verkrijgen als soort van extrinsieke motivatie. Nee, de intrinsieke motivatie is: ik heb zijn liefde ontvangen. Prijs de Heer, ik heb het gevoeld, ik heb het ervaren in de vorm van de Heilige Geest. En waarom zou ik niet anders doen dan dit willen delen? Amen. Dank u, Jezus. Kan iemand zeggen amen? Amen. Dus we moeten oppassen wanneer we in het Oude Testament zo'n zaak lezen, like vers 28, want de Heer heeft gerechtigheid lief, wie hem trouw zijn verlaat hij niet. Ja, iemand met een redelijk performance-based mentality, een prestatiegerichte mentaliteit, zou hier al direct een beetje in paniek beginnen te schieten, of niet in paniek schieten, of iets meer zijn best gaan doen, want de Heer heeft gerechtigheid lief. Snap je? En wie hem trouw zijn verlaat hij niet. Ik wil niet dat de Heer mij gaat verlaten. En dus in uw werk gaan schieten en ik moet zorgen dat de Heer mij niet gaat verlaten. Dus ik ga hem trouw blijven. Wat moet ik doen om trouw te blijven? En je gaat allemaal zaken opzoeken. En je gaat prestatiegericht gedreven zijn omdat je een extrinsieke motivatie hebt. De Heere plezieren. Maar laat mij u duidelijk maken. De Heer heeft gerechtigheid lief. En wie hem trouw zijn, verlaat hij niet. Dat is inderdaad heel waar. Heel waar. En laat me u zeggen dat er maar één persoon op de hele wereld is die die vers heeft kunnen uitleven in zijn leven. En je mocht allemaal een naam typen in de chat. Amen. Er is maar één iemand, vers 27. Jezus, dank u Anne. Er is maar één iemand die in vers 27 het kwade heeft gemeden en het goede heeft gedaan. Er is maar één iemand die de gerechtigheid in het vlees was. Maar één iemand die hem trouw is gebleven. Amen. Er is maar één iemand echt rechtvaardig. En dat was Jezus. Ik ben het niet. Ik ga het ook nooit kunnen in mijn eigen vlees. Als ik de Heer probeer trouw te blijven. Op mijn eigen kan ik het misschien één week volhouden. En dan ga ik waarschijnlijk wel ergens de mist in. Amen. Oh, maar dank de Heer. Wat het betekent. Dank de Heer voor de wijsheid en de openbaring. Van wat het betekent om in Christus te zijn. Want in Christus Jezus is er geen veroordeling. Amen. In Christus Jezus zijn we rechtvaardig. In Christus Jezus, amen, zijn we trouw aan Hem. En verlaat Hij ons niet. In Christus Jezus heeft Hij de gerechtigheid lief. Halleluja. God heeft de gerechtigheid lief, inderdaad. Maar het gaat niet mijn eigen gerechtigheid zijn. Amen. Dat zijn stinkende vodden in de ogen van de Heer. Allemaal goed dat Jezus zijn rechtvaardigheid het enige rechtvaardige is. Amen. Dat goed is voor de Heer. Dus David, hij had gelijk. Ja, degene die hem trouw is, zal niet verlaten. Inderdaad. Dat is waar. Maar prijs de Heer. Halleluja. Dank u Jezus dat we in Christus zijn, al opnieuw zijn geboren. En dus als je dat begrijpt, wat ik nu juist allemaal zeg, in Christus zijn, als je dat begrijpt, dan ga je niet, moet ik zeggen, ondersteboven zijn van die verzen die we vinden in het Oude Testament. Dan ga je niet, je gaat er wel verleid mee worden, maar dan gaat je prestatiegerichte mentaliteit om God te plezieren, je gaat dat niet in gang schieten, want je weet, ik kan God van mezelf niet plezieren, maar we kunnen alleen God plezieren doorheen geloof. Is dat niet wat hij heeft gezegd? Het is onmogelijk om God te behagen. Het is onmogelijk om hem te plezieren. Onmogelijk eigenlijk om hem vreugde te geven, maar doorheen geloof. En dan is nog niet geloof van, ik geloof in Sinterklaas, of ik geloof in onze heilige Maria. Nee, het is geloof in de enige echte redder en voorziener voor ons. Halleluja, God die kwam als Jezus. Amen. En dan gaan we even naar wat Jezus daarover zegt. Al de rest, je kan God niet plezieren hoor. Vraag maar aan de mensen in het Oude Testament. Waar dat zij zijn geëindigd. het lukte niet. Het lukte niet. Psalm 5, Matteüs 5. Natuurlijk, laten we dat ook niet gebruiken als excuus om niet ons best te doen, tussen aanhalingstekens best. Want uw best doen is geloven in hetgeen dat de Heer en laat dat zijn uitwerken. Dus eigenlijk uw best doen is loslaten. Dat bedoel ik met uw best doen. Loslaten en laat God. Dat is uw best doen. We moeten natuurlijk niet een mentaliteit creëren van, oh, het maakt allemaal niet uit wat God over ons heeft, kan doen wat ik wil. Nee, want als je dat denkt, dan heb je nog niet goed begrepen wat de rechtvaardigheid en de heiligheid die aan jou is gegeven, wat het inhoudt. Amen. Maar uw best doen voor de Heere betekent hem laten werken in geloof in je leven. Kijk, als we naar het Nieuw Testament gaan, en ik heb er juist gezegd, heel Psalm 37 is een beetje een blauwdruk geweest voor Jezus zijn zaligsprekingen. Dat was een fantastische, hè, dat is gesproken daar op de berg. De bergrede, hè, onderdeel van de bergrede. Hij begint er zijn bergrede mee. En hij geeft hier karakteristieken weer. Dat zijn geen 8 verschillende onderwerpen waarover hij spreekt. Gelukkig wie nederig van hart zijn. Want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig de treurende, want zij zullen getroost worden. Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten. Gelukkig wie honger en dorsten naar gerechtigheid, want ze zullen verzadigd worden. Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want ze zullen God zien. Dat betekent trouwens niet perfect van hart zijn. Zuiver van hart zijn. Want ze zullen God zien. Gelukkig de vredestichters, want ze zullen kinderen van God genoemd worden. Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Dus het zijn geen 8 verschillende onderwerpen, maar het zijn beschrijvingen van het karakter van de onderdanen van het koninkrijk. Ja, en al die beschrijvingen, de nederige van hart, de arme van hart in andere vertalingen. De treurende, de zachtmoedige, de hongerende, de dorstige naar gerechtigheid. Die komen voor in die Psalm 37. Dit tot in tegenstelling met de goddeloze. De zondaars, zij die kwaad doen. Ja, het lijkt alsof zij winnen. Maar Jezus zegt, nee, kijk. Zij die nederig zijn. Van hart. Voor hun is het koninkrijk van de hemel. De treurende, de gebrokenen van geest. Zij die alleen nog maar vertrouwen op God. Niet op de goddeloze, amen, maar op God. Amen. Gelukkig de zachtmoedige, amen. Niet de trotse, niet de hoogmoedige, maar de zachtmoedige. Gelukkig wie honger en dorsten naar gerechtigheid. Niet naar zonde, maar dorsten naar gerechtigheid. Gelukkig de barmhartige, amen. Gelukkig, hè, zoals we het straks hebben gelezen, amen, dat de rechtvaardigen zullen nooit verlaten worden door de Heer, dat die steeds zullen voorzien, dat zij nooit zonder brood zullen zitten, maar dat zij ook voorzien in anderen hun behoeften. Amen. Gelukkig wie zuiver van hart, want zij zullen God zien, omdat zij geen andere motief hebben. Zij willen enkel en alleen maar de Heer zien. Ze hebben geen andere motieven van, ik wil God wel zien, maar eigenlijk alleen maar om hetgeen dat hem kan doen in mijn leven. Hetgeen dat hem kan fixen in mijn leven. Hetgeen dat hem kan opbrengen voor mij. Hoe ik God kan gebruiken. God kan daar doorheen zien. Hij ziet de motivaties van je hart. En gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen echt God zien. Zij zullen hem zien werken in uw leven. Amen. Gelukkig de vredestichter, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Amen. Hoe gezegend zijn zij die geen positie willen kiezen, maar neutraal willen opstellen. Amen. En ieder zijn kant willen horen. Die geen oordeel zo snel willen vormen. Die geen vooroordelen hebben. Die niet links of niet rechts zijn. Amen. Maar die in het midden staan en die partijen wil verzoenen. Amen. Dat is een mooie karakteristiek. Dat typeert de kinderen van God. Amen. We moeten bruggen bouwen in deze wereld. Amen. We moeten bruggen bouwen. We moeten zeggen waar dat tot op staat. Maar op de een of andere manier, halleluja, moeten we mensen bij elkaar brengen. En belangrijke mensen naar God toe brengen. Halleluja. Zeker nu, aan mijn moeder. Zeker nu. Halleluja. Gelukkig van wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden van het koninkrijk van de hemel. Dat wil zeggen, wees niet bang. Amen. Het is een normale zaak. Het is geen teken dat je vervloekt bent door God. Maar je bent gelukkig. Als je vanwege de gerechtigheid, niet omwille van je domme uitspraken of je domme dingen die je doet in de naam van God, dan ben je niet aan het vervolgd geraken vanwege de gerechtigheid. Amen. Maar die zaken vinden we dus terug in Psalm 37. En hier worden ze eigenlijk uitgewerkt in het nieuwe koninkrijk van God. En vooral Matteüs 5 en 5. Gelukkig de zachtmoedige of de nederige. Want zij zullen het land bezitten. Dat is dus, je hebt Psalm 37 vers 14. Ik zal er even naartoe gaan. 11. Wie nederig zijn, zullen het land bezitten en gelukkig leven in overvloed en vrede. Amen. Waar David sprak, want hij spreekt in die psalm veel over het land, hè? Hij spreekt in vers 3, bewoon het land en leef er veilig. Hij spreekt hier in vers 9, slechte mensen worden verdeeld, wie op de Heer zullen het land bezitten. Vers 11, wie nederig zijn zullen het land bezitten. Veel over het land, dat is een motief. In heel die psalm, vers 22. Gods gezegenen zullen het land bezitten. De vervloekten worden verdelgd, zie je. In 29 vinden we het weer terug. Rechtvaardigen zullen het land bezitten en het bewonen hun leven lang. En we vinden het nog eens terug in vers 34. Vestig je hoop op de Heer en blijf op de weg die Hij wijst. Hij zal je aanzien geven en grond bezit. Je zult beleven dat zondaars worden vertelligd. Amen. Dus dat is een motief, dat wonen in het land. En dat komt terug in die Matteüs 5, in de zalig spreken, van de zalig zijn de nederig van hart, zij zullen het land bezitten. Maar in het geval van Jezus en het nieuwe koninkrijk gaat het geen letterlijk land zijn. Nog niet, het komt, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, amen. Maar hij spreekt hier over het spirituele land, het spirituele koninkrijk dat we in bezit krijgen wanneer we opnieuw geboren worden. Amen. En dan moet je nederig zijn. Dan moet je gebroken van geest zijn. Dank u Jezus. Dan moet je dorsten naar gerechtigheid en de gerechtigheid die komt doorheen het offer van Jezus. Halleluja. En zo komen die twee, het oude en het nieuwe, eigenlijk samen. Amen. Iemand daar nog vragen over?
Ja.
Ja.